Goedenavond allemaal. Fijn dat u er bent, ook namens mij, om iets mee te krijgen vanuit Gods rijke woord. Het lied wat we zojuist zongen, Psalm 95, wordt ook in het Nieuwe Testament aangehaald, geciteerd in Hebreeën 3. Zolang het nog de tijd is om zijn stem te horen, en dat is ook weer vanavond, dan zegt de Bijbel, verhard uw hart niet. Dat is heel goed mogelijk om ons hart toch weer te verharden tegen de woorden van de Heere God. Ik wil graag een zegen vragen, want Evert zei het al. Er is gebed nodig voor de verkondiging, voor het luisteren. Het is niet iets wat vanzelf gaat. We gaan daarvoor bidden, met elkaar. Vader, dank u wel dat u onze God bent. Dat u degene bent die ons heeft geroepen. Dat u degene bent die ons heeft verheerlijkt, zoals het er staat in de Romeinen 8. Ons heeft gerechtvaardigd. En ons via het geloof, door het geloof in de Heer Jezus, tot een geweldige zegen heeft gesteld. Vader, dank u wel voor wie u bent. Ik wil een zegen vragen voor deze avond. Want we weten dat het luisteren naar Gods woorden, het verkondigen van Gods woorden, niet zonder strijd is. Er staat geschreven in uw woord dat het evangelie niet naar de mens is. Het is niet wat we normaal gewend zijn te horen. Er is een tegenstander in de hemelse gewesten die ons het horen wil verstoren. Daarom bidden we voor deze avond, Heer, of u met uw Heilige Geest onze harten wil openen. Vader, en wij willen ons hart openzetten voor uw woord. Wij willen ons hart niet verharden, maar we willen de Heer Jezus zien vanavond. Het gaat om Hem. Vader, zegen deze avond. Kom met uw Heilige Geest en verlicht de ogen van ons hart. Heer, en wees ook weer vanavond vanuit uw woord tot een zegen in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen lied 570 uit de bundel Johannes de Heer. 570. En daar staat, spreek met uw liefde stem tot ons, o Heer. Ik hoop dat dat vanavond ook echt gaat gebeuren voor u en voor mij. Ik wil met u lezen uit het woord van God, uit de Bijbel. Eerst uit de Efezebrief. En daarna iets uit het boek Openbaring. Eerst uit Efeze 1. Efeze 1, vers 3 te beginnen. En ik lees uit de Telos-vertaling vanavond. Efeze 1, vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. In Christus, zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren, voor de grondlegging van de wereld. Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde. Terwijl Hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd heeft. Naar het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee Hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In wie wij de verlossing hebben door zijn bloed. De vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van zijn genade. Waarmee hij jegens ons overvloedig is geweest in alle wijsheid en inzicht. Daar hij ons de verborgenheid van zijn wil bekend heeft gemaakt. Naar zijn welbehagen. Dat hij zich had voorgenomen in zichzelf aangaande de bedeling van de volheid der tijden. Om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is, onder één hoofd samen te brengen in Christus. In Hem, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden, waartoe wij tevoren bestemd waren naar het voornemen van Hem, die alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Dat was één zin. Wist u dat? Dat was één zin. Dan naar Efeze 2, ook één zin. Maar een heel kleintje hoor. Kort zinnetje. Er staat in Efeze 2, vers 5, dat wij levend gemaakt zijn. Vers 5, met Christus. Uit genade bent u behouden en heeft ons mee opgewekt en meedoen zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade zou betonen in goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Dus opdat Hij in de komende eeuwen, daar gaat het om. En dan iets uit Openbaring 21, achter in uw Bijbel. Een paar versen maar uit 21. Hoofdstuk 21 van het laatste Bijbelboek. Openbaring 21, vers 2. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God, gereed als een bruid die voor haar man versierd is. En dan vers 9 van hetzelfde hoofdstuk. Een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam en sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, tonen. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, die uit de hemel neerdaalde van God en de heerlijkheid van God had. Haar lichtglans was aan zeer kostbaar gesteente gelijk als een kristalheldere jaspissteen of diamant, ook wel, in sommige vertalingen. Tot zover. Gods woord. We gaan nog een lied zingen. Wilt gij van zonde zijn verlost? 542. Broeders en zusters, vrienden, wilt gij van zonde en schuld zijn verlost? Dat zongen we net. Daar is kracht in het bloed. Het evangelie van God zegt, uw schuld en uw zonde zijn op een ander gelegd. En toen ik dat voor het eerst hoorde, laat ik het anders zeggen, toen voor mij voor het eerst de Heilige Geest die woorden aan mijn hart duidelijk werden, toen mocht ik voor de Heer Jezus kiezen. En ik hoop dat dat ook voor jullie geldt, voor u geldt, zoals u hier zit vanavond. Dat u kunt zeggen, ik ben verlost van zonde en schuld. Dat hoop ik. Dat u de Heer Jezus kent als persoonlijke verlosser en heiland. En dat u een relatie heeft met de Vader en met de Zoon. Dat hoop ik. En als u dat niet heeft, als u dat niet kent, als het theorie is of als het ver weg is, dan bent u uitgenodigd naar de dienst om met ons te bidden of te praten. Dat is heel belangrijk dat u dit weet. Maar er is meer en daar wil ik het vanavond over hebben. Er is veel meer dan dit. En er is vandaag de dag een strijd gaande over dit meer. En ik hoop het vanavond duidelijk uit te leggen. Ik hoop het vanavond duidelijk uit de doeken te doen. En als het u niet duidelijk is, mag u ook naar de dienst aan mijn jasje trekken. Niet te hard natuurlijk. En dat nog eens nader vragen. Maar, lieve broeders en zusters, er is ook een evangelie voor gelovigen. Wat we net zongen is het evangelie voor ongelovigen. Maar het evangelie voor gelovigen is het evangelie aangaande zijn Zoon. Dat is wat Paulus noemt het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Het evangelie voor gelovigen is dat het gaat om zijn, dat is de Heer Jezus, heerlijkheid. En toen Paulus op weg naar Damascus die heerlijkheid van de Heer Jezus zag persoonlijk, met zijn eigen ogen, die heerlijkheid van Christus daar, aan de rechterhand van God. Toen schreef hij later in de Filippenzenbrief, ik heb alles wat mij winst was, dus ook de goede dingen, schade geacht, om de kennis van hem. Hij was gegrepen door de Heer Jezus. Zo zegt hij dat in Filippenzen 3. Gegrepen door Christus. Ik hoop dat u dat ook bent. En dat jij dat ook bent. Maar die strijd die er is vandaag, die geestelijke strijd, die is erop gericht dat u en ik niet de heerlijkheid zien van de Heer Jezus. En in hem de heerlijkheid van de Vader. En daar wil ik het vanavond met u over gaan hebben. Dus niet over ons, het gaat ook over ons. Maar het gaat vooral over de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van de Heer Jezus. En vandaag, helaas, is het gelukt, de tegenstander gelukt, dat het vaak niet verder gaat dan vergeving van zonden. Ook in kerken, ook in gemeenten. Terwijl het evangelie voor gelovigen, dat evangelie wat Paulus, de apostel Paulus, bracht, maar ook de apostel Johannes, dat gaat over de heerlijkheid van de Vader en de heerlijkheid van de Zoon. Het gaat over wat Gods hart vervult. Nou, ik heb iets voorgelezen uit Efeze 1. Het was een hele lange, moeilijke zin. En ik hoop u daar iets van uit te leggen, helder te maken. Er is een plan van God, er is een plan van de Vader, de God en de Vader van onze Heer Jezus. Die heeft een plan. En er staat in vers 9, dat plan heeft hij in zichzelf voorgenomen. Ja? Dat plan, dat was verborgen, een geheimenis. Het staat er ook in vers 9, de verborgenheid van zijn wil. Totdat de apostel Paulus en de apostelen dit verborgen plan geopenbaard kregen. En dat verborgen plan heeft alles te maken met de heerlijkheid van de Heer Jezus. In vers 9 staat, het is de verborgenheid van zijn wil. Als u even één bladzij onderslaan, dan ziet u in hoofdstuk 3, vers 9, dat er staat dat deze verborgenheid van alle eeuwen verborgen was in God. En het is pas geopenbaard nadat de Heer Jezus naar de hemel ging en de Heilige Geest gaf. Hij zegt zelf in Johannes 16, nog veel heb ik u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer hij komt, dat is de trooster, zal hij u leiden in de volle waarheid. Dat is de verborgenheid van zijn wil. Het Oude Testament heeft daar niet over geschreven. Het is niet geopenbaard geweest. Als u daar nog een tekst over wil hebben, dan schrijft u maar op Romeinen 16, vers 25 en 26. Daar zegt hij, het is nu door profetische schriften geopenbaard. Wat van al die eeuwen af verborgen was in God zelf. In Colossenzen 1 staat het zo, vers 26. De verborgenheid, let op, die van alle eeuwen en geslachten verborgen is geweest, maar die nu is geopenbaard aan zijn heiligen. Daar hoort u ook bij. U bent heel bevoorrecht dat u de verborgenheid van het plan van God, dat wat de Vader in zichzelf had voorgenomen, dat wat er in zijn hart van eeuwigheid al is, dat heeft hij aan u geopenbaard. Maar wat doet Satan? Hij zorgt dat het niet aan het licht komt, want hij wil niet dat de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus gezien wordt door u en door mij. Het moet vooral over ons gaan. En als het over ons gaat, zien we niet meer op hem. Maar ik ga proberen daar nog iets meer over te zeggen. In vers hoofdstuk 1, daar ziet u dat Paulus zegt in vers 10 wat dat plan is, wat het doel is van die verborgenheid. En dan staat dit. Hij heeft het dus in zichzelf voorgenomen, nogmaals, om alles wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, onder één mens, samen te brengen. En dat is de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus heeft de heerlijkheid van God geopenbaard op het kruis. Hij kwam niet in de eerste plaats om uw en mijn zonden te dragen. Dat was wel waar. Gelukkig is dat gebeurd. Maar hij heeft de heerlijkheid van God geopenbaard op het kruis. Vader, ik heb u verheerlijkt door het werk te voleindigen dat u mij te doen hebt gegeven. Johannes 17, vers 4. Ik heb u verheerlijkt. Dat is de waarheid van het brandoffer. En omdat de Heer Jezus Gods heerlijkheid liet zien, zijn liefde op het kruis. Hoe groot is Gods liefde? Hij gaf zijn eigen zoon. Gods heiligheid. Hoe heilig is God? Dat hij zelfs zijn eigen zoon moest oordelen omdat hij tot zonde was gemaakt. Gods geduld. Hij heeft in al die eeuwen verdraagzaamheid getoond op grond van het offer van de Heer Jezus. Dus de heerlijkheid van God, zijn majesteit, zijn liefde, zijn genade. En dat staat een paar keer in hoofdstuk 1, daar kom ik zo nog wel eventjes op terug. De heerlijkheid van zijn genade, de rijkdom van zijn genade. Zo is God. De heerlijkheid van God werd door de Heer Jezus getoond op het kruis van Golgotha. En omdat hij dat gedaan heeft, heeft de Vader hem boven alle dingen gesteld. Dat was al in het hart van de Vader voordat er een wereld was. Dat moet u even vasthouden. Want het Lam van God is gekend voordat er een wereld was. Lees maar na 1 Petrus 1, vers 21 tot met 23. Het Lam voorgekend voor de grondlegging der wereld. Nou, maar het gaat nog ietsjes verder. Want, en dan komt het. Voordat er een wereld was, bent u betrokken in dat plan. Want God de Vader wilde niet alleen zijn Zoon boven alle dingen stellen. Maar hij gaf hem een hulp die bij hem past. Even in de woorden van Genesis 2. Anders gezegd, de gelovigen van vandaag, de gemeente van God, die wordt met Christus boven alle dingen gesteld. Heeft u hem? Het gaat verder, namelijk, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden. Vers 11, let op, waartoe wij tevoren bestemd waren. Het voornemen van hem. Dus voordat de wereld er was, heeft de Heere God, de Vader, in zichzelf, de drie-ene God, in zichzelf voorgenomen. Er komt een groep mensen, die stel ik boven alle dingen samen met de Heer Jezus. Dat was nog voordat er een zondeval was, voordat er sprake was van een opstand van Satan en zijn demonen. Daarvoor bent u daarvoor bestemd. Vers 5, Efeze 1, vers 5. Bestemd tot het zoonschap. U bent bijzonder rijk gezegend. Dat staat ook niet voor niks in vers 3. Gezegend met alle geestelijke zegeningen. Dat is uw deel. Wat zult u daar doen? Met hem boven alle dingen. Dus nog eventjes. Want ik zie sommige mensen al een beetje kijken van, dat kan toch bijna niet waar zijn. Maar dit is het hart van de Vader. Even kijken. Vers 5. Naar het welbehagen van zijn wil. Wilt u dat even onderstrepen? Zal ik het anders zeggen? Naar de vreugde van zijn verlangen heeft God de Vader mensen voordat er een wereld was, vers 4, voor de grondlegging van de wereld, bestemd om gelijk te zijn aan zijn Zoon. Dat is de vreugde van de Vader geweest. Zo is God de Vader. Hij is niet tegen u. Nee. Hij wil u en mij op diezelfde plaats hebben als de mens Jezus Christus. Kunt u het bevatten of niet? Er staat zelfs in vers 4, heilig en onberispelijk. Even heilig, even onberispelijk als de Heer Jezus is. Bent u daar straks boven alle dingen? Moet u daar iets voor doen? Nee. Elke dag de Bijbel lezen? Nee, hij doet dat. Hij zet u daar neer door zijn volbrachte werk. Op het kruis. U en ik zullen de glorie van de Heer Jezus, de heerlijkheid van de Heer Jezus, daar boven alle dingen voor altijd weerspiegelen. De heerlijkheid van God, zijn persoon, wordt straks door uw lichaam voor altijd in dit heelal getoond. U zegt, hè? Nou, Efeze 2, heb ik gelezen, vers 7. Opdat hij in de komende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade zou betonen. De komende eeuwen. Uitnemende rijkdom van zijn genade. Dus er zijn straks mensen met de Heer Jezus verbonden op de hoogste plaats denkbaar, die zijn heerlijkheid uitstralen, die zijn heerlijkheid weerspiegelen. En dan zal iedereen zien, zo is de Vader. Want, zegt hij in hoofdstuk 2, je was dood. Je had geen kans. Die was afgesneden van God. Dan leest u maar na in hoofdstuk 2, de eerste paar versen. Maar God heeft na de rijkdom van zijn genade, om zijn grote barmhartigheid, heeft hij, omdat hij zich dat had voorgenomen, u en ik uitgekozen, uitverkoren, om daar te zijn, op de hoogste plaats, om zijn genade te betonen. Let op, het gaat om hem. En dat is heel bijzonder. En dat is een reden om hem te aanbidden en hem te danken. De Heer Jezus zegt in hoofdstuk 17 van Johannes, vers 22, en de heerlijkheid die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Nou, gegeven. Dus die rijkdom van die genade, die zorgt er straks voor, nu al, maar straks zichtbaar, dat u en ik, boven alle dingen, samen met hen, zijn gesteld, net als Adam en Eva, boven alle dingen waren gesteld in Genesis 1, om over alle dingen te heersen. En om zijn heerlijkheid daar te weerspiegelen. Het evangelie is aangaande zijn zoon. Dat is het evangelie voor gelovigen. Dat is de bediening van de apostel Paulus. Hij noemt dat ook mijn evangelie. Hij zag die heerlijkheid in de hemel daar. En dan zegt de Heer Jezus, Saul, waarom vervolg je mij? Snapt u het? Hij die daar in de heerlijkheid was, was verbonden met de mens die hij vervolgde. Zij waren in diezelfde heerlijkheid. Maar nu nog in aardse lichamen, in zuchten en in moeite. Maar het ene zinnetje, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Was voor hem de basis voor zijn evangelie. Dus niet alleen uw zonden zijn vergeven als u gelooft in het volbrachte werk. Amen. Maar ga nou eens kijken naar die God en Vader van de Heer Jezus Christus. Die u en mij heeft gezegend met alle geestelijke zegeningen. Waartoe? Omdat de rijkdom van zijn genade straks zichtbaar wordt in het heelal. Over deze aarde en het hele heelal. Dus dat is het doel. Het plan van God is om zijn eigen diepe eigenschappen te tonen in mensen. En dat is te mooi om waar te zijn. Ik merk dat wel in gesprekken. Mensen zijn al blij als ze zekerheid hebben van het geloof. Ik mag de hemel in. Maar er is nog veel en veel en veel en veel meer. Er staat in 2 Thessalonicense 2, vers 14. Er staat, u bent geroepen tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. U bent geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Kunt u het volgen? Kunt u het bevatten? Vader, ik wil dat ze bij mij zijn om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Ik heb u een plaats bereid in het huis van de Vader. Voordat er een wereld was, Efeze 1 vers 4, uitverkoren, voor de grondlegging van de wereld. Het eeuwige leven dat hij ons heeft beloofd, of dat hij beloofd heeft, dat staat er. Het eeuwige leven is beloofd, aan wie dan? Titus 1 vers 2, het eeuwige leven dat voor alle tijden van de eeuw is beloofd. Aan wie dan? De Vader aan de Zoon. U was er nog niet, ik was er nog niet, er was nog niets. Er was een Vader, er was een Zoon en er was een Heilige Geest. En u was onderwerp van gesprek. Het gaat veel verder dan, ja, ik ben vergeven, ik mag naar de hemel. Nee, u bent geroepen om de rijkdom van de genade van de God en Vader van de Heer Jezus voor eeuwig en altijd te dragen en te vertonen. En dat brengt mij bij Openbaring 21, want daar wordt het getoond, alleen in een ander beeld. Want dat nieuwe Jeruzalem is precies die groep waar ik het nou over had, de gemeente die zijn lichaam is, de volheid van hem. Dus even samengevat, boven alle dingen. Straks een mens verbonden met zijn bruid, verbonden met zijn gemeente. En zoals Adam zei, dit is eindelijk vlees van mijn vlees. Dit is eindelijk been van mijn gebeente. Zo zegt de Heer Jezus dat zij lijken op mij. Ja, want u krijgt de heerlijkheid van de Heer Jezus. Om niet de rijkdom van zijn genade. Dat is bijzonder, hè? En dan zegt Openbaring 21. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Vers 1. U weet misschien, als u hier vaker komt, er komt straks een grote verdrukking. De gemeente, de mensen die bij de Heer Jezus horen, die worden door hemzelf hier weggenomen van deze wereld tot zijn huis, tot het vaderhuis. En er komt hier op aarde een geweldig moeilijke tijd, want de Heilige Geest die woont in u en in mij is weg hier als bewoner. En dan komt er een antichrist, een vreselijke tijd, en de Heer Jezus die keert dan terug naar deze wereld om de plek in te nemen in de troon van David, in Jeruzalem. Maar u zult met hem verschijnen aan het begin van het duizendjarig vrederijk. Heeft u dat? En dat vinden we in hoofdstuk 21, vers 10... Die stad, dat zijn wij, dat bent u, even vasthouden, die daalt neer uit de hemel. En wat staat er dan? Ze had de heerlijkheid van God. Dat is wat ik net zei. Die groep mensen, dat gezelschap, draagt de heerlijkheid van God. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Opdat hij in de komende eeuwen de rijkdom van zijn genade zou betonen, de heerlijkheid van God. Wat is die rijkdom van de genade? Dat is de heerlijkheid van God. Wat heeft de Heer Jezus laten zien op het kruis van Golgotha? De heerlijkheid van God. En dat is uw deel. U bent die stad. Want hij vraagt, die engel zegt, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam tonen, vers 9. Dan zeggen mensen, ja, dat is Israël. Heel veel mensen zeggen dat. Ik zeg, nee, dat is niet Israël. Dat is de gemeente van God. Die heeft de heerlijkheid van God. Want zij is verbonden met hem die nu daar in die heerlijkheid is. En u zult die heerlijkheid van hem ontvangen. En u zult hem gelijk zijn. En Johannes 3. Pakt u het? Dat heeft de Vader u allemaal gegeven. Waarom? Om u en mij zijn grootheid en zijn liefde en zijn genade te tonen door het woord van God. En dan zegt Openbaring 21, na die duizendjarig rijk, dan is er een nieuwe hemel, dan is er een nieuwe aarde, dan is de tijd van de eeuwigheid daar. En wat zien we daar? Nog steeds die heilige stad. Nog steeds u en ik. Het nieuwe Jeruzalem, versierd als een bruid voor haar man. Nog steeds vertonend de heerlijkheid van God, de lichtglans als een zeer kostbaar gesteente. Het is de lichtglans van God zelf. Voor eeuwig en altijd. Woont God dan bij de mensen? Vers 3. In een tabernakel, in een tent. En dat bent u. En dat ben ik. Want God woont bij mensen, in mensen. En straks in die duizend jaren, dan is hier op aarde een koning. Dat is de Heer Jezus. Er is een volk, Israël. Maar daarboven, zegt de Bijbel, daar zijn die mensen daar, die de heerlijkheid van de Heer Jezus, de genade van de Vader over deze aarde tonen. Een andere schriftplaats in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10 zegt, wanneer hij komt om op die dag, 1000 jaar, om op die dag verheerlijkt te worden in al zijn heiligen. Het is het evangelie aangaande zijn zoon. God heeft een plan. En dat plan was in zichzelf. Dat was in zijn hart. En dat kon pas geopenbaard worden door de apostelen. Ik wil mijn zoon boven alle dingen stellen. Ik wil zijn heerlijkheid, welke de heerlijkheid van God is, delen met mensen. Ik wil dat zijn heerlijkheid gezien wordt in al zijn heiligen. Dat geldt voor iedere gelovige. Daar hoef je niet een of andere geestelijke groei voor door te maken. Dat is naar de rijkdom van zijn genade. Zijn wij niet zo gewend? We denken, ja, daar moeten we eerst iets voor doen. Nee, hij doet dat. En die stad, die bruid, u en ik, de gemeente. Ja, dat is de hoop van zijn roeping. Even terug naar Efeze 1. Gaat u even terug, want ik hoop dat het een beetje landt. Maar als het niet landt, dan krijgt u zo nog tijd om misschien wat vragen te stellen na de dienst. Maar wat zegt Paulus dan als hij dit allemaal heeft uitgelegd? Hij zegt, vers 15. Daarom bid ik voor jullie. Want ik wil dat jullie hem, de gever van al deze dingen, gaan leren kennen. Als een vader die voor ons is. Als iemand die ons betrekt in zijn plannen. Dat is het zoonschap. Het zoonschap is, de vader heeft mensen gevonden met wie hij zijn hart kan delen. En dan gaat het niet meer om mij. Dan gaat het niet meer om mijn zonden zijn vergeven. Dank u vader, ook mooi. Maar dan is het, ik wil je wat vertellen wat er in mijn hart is. En dat is de zoon. Ik heb mensen gevonden, een gezelschap, als het goed is, wie het hart vol is van de zoon. En ik, mijn hart is ook vol van de zoon. Dus er is gemeenschap, er is herkenning. Dat is zoonschap. Zoonschap is, ik heb jullie de verborgenheid bekendgemaakt van wat er in mijn hart leeft. Waar het mij om gaat. En dat is dat ik zo ontzettend veel van mijn zoon hou, de Heer Jezus. Hij is zo geweldig. En ik zou zo graag met je erover willen praten. Ik zou zo graag jouw hart willen proeven daarover. Dan zeggen wij, vader, uw zoon is mijn leven. We hebben alles aan hem te danken. En dan zegt Johannes 4, de vader zoekt aanbidders. Hij zoekt zulke mensen. Die het niet heel veel over zichzelf hebben, dat mag. Je mag alle dingen bekendmaken bij de Heer. Alles, al je zorgen, is goed. Dat is geen enkel probleem. Maar hier gaat het over iets wat nog veel hoger gaat. En ik ga nog één klein stapje verder. En dat is vers 4. Daar staat dat we heilig en onberispelijk voor hem in de liefde zouden zijn. Nou, dan gaan we nog iets dieper. Want de Vader heeft u en mij lief zoals hij de Zoon lief heeft. De Zoon heeft u lief zoals hij de Vader lief heeft. Vader, ik bid dat zij één zijn, zoals ik in u en u in mij en zij in ons. En straks als die stad uit de hemel neerdaalt, als u en ik met hem verschijnen en zullen stralen als de zon. Matthäus 13. De zon, dat is weer hetzelfde als die lichtglans, weet je wel. De heerlijkheid van Gods genade. Dan zegt de Heer Jezus, opdat de wereld erkent, dat moment, dat u mij hebt gezonden en, let op wat er nou komt, en hen hebt lief gehad zoals u mij hebt lief gehad. De Vader zelf heeft u lief. Voordat er een wereld was, zei hij... Nou, vul je eigen naam in. Zoveel liefde voor die persoon. Ik geef hem de plek naast mijn zoon. Niet mijn zoon alleen daar, want ik hou van hem, maar ook jij, jijzelf. Omdat de wereld erkent straks, die mensen hebben dezelfde positie, dezelfde heerlijkheid, dezelfde glorie als de Heer Jezus. De Vader heeft hen net zo lief gehad als hij zijn zoon heeft lief gehad. Opdat de wereld erkent, Johannes 17, vers 23, dat u hen hebt lief gehad, zoals u mij hebt lief gehad. En dan zegt Paulus, ik bid voor jullie, dat je hem zo leert kennen. En niet als een boze, afstandige God, waar je moeilijk tot kan naderen, want je hebt toch weer van alles fout gedaan. We hebben een voorspraak bij de Vader, wist u dat? Andere tekst, Johannes 17, vers 26. Opdat de liefde, dat is het doel, opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad, in hen is. Er is een liefde in ons uitgestort, die beantwoordt aan de liefde die God voor zijn zoon heeft. Heilig en onberispelijk voor hem in de liefde. Dat is uw doel, dat is uw plek, dat is uw toekomst. Waarom ben ik hier op aarde? Waarom leef ik? Om straks voor eeuwig en altijd die rijkdom van zijn genade, de heerlijkheid van de Heer Jezus, aan de rest van de mensen, de engelen, noem ze maar op, te tonen. En om te genieten in het huis van de Vader, van de liefde van de Vader en de liefde van de Zoon. Daarom ben je hier. En alles wat er in uw leven gebeurt, hoe moeilijk ook, heeft dat de ene doel, meer bewust worden van wie hij is. Ja. Vers 17 van hoofdstuk 1 zegt, ik bid. Paulus zegt, ik bid voor iets heel unieks. Wij bidden altijd, ja, wilt u met zuster A zijn, broeder B, want hij heeft het moeilijk. En, ja, die heeft fysieke problemen en dat is ook goed. Bid voor alle mensen. Maar hier is een gemeente gevonden in Efeze. Er was geen enkel probleem daar. Sterker nog, hij zegt, jullie hebben geloof in de Heer Jezus en liefde voor alle heiligen. Dus jullie zijn er klaar voor. Om iets mee te maken van deze Vader. En ik bid voor jullie iets, dat bidden wij niet zo snel. Namelijk, nou, lees maar verder. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, dus de oorsprong van al deze heerlijke dingen die ik net heb geprobeerd u te schilderen, degene die dat bedacht heeft, die Vader, dat hij u geeft een geest van wijsheid en openbaring in de kennis van hemzelf. De Vader is geopenbaard. In het Oude Testament werd veel gebeden om verandering van omstandigheden. God liet zich verbidden, maar het Nieuwe Testament gaat veel dieper. Daar zegt Paulus, als je hem kent. Ik heb geleerd om met die omstandigheden genoegen te nemen en met die omstandigheden genoegen te nemen. Want ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Want ik ken de Vader. Ik weet dat alle dingen meewerken ten goede. Ik weet dat ik bestemd ben tot het... tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Je ziet Paulus niet bidden om verandering van omstandigheden, maar om de kennis van hemzelf. En hoofdstuk 3 van Efeze, waar ik het volgende week zondag over hoop te hebben. Dan gaat hij nog verder, zegt hij, ik bid dat de geest je sterkt met kracht. Zodat de Heer Jezus... het middelpunt van al deze dingen die God in zijn hart heeft voorgenomen, dat hij woning gaat maken in je hart. Dat is het gebed, daar. Maar hier is het gebed dat je de oorsprong, de Vader, de God van onze Heer Jezus, de Vader die dit allemaal heeft uitgedacht, dat je hem leert kennen. En dat je hart uitgaat naar hem. Het is het evangelie van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Of van de gelukkige en heerlijke God, 1 Timotheus 1. Het gaat om hem. Het gaat niet om u. U bent straks een middel om de heerlijkheid van God te tonen. En u geniet buitengewoon. Ik hoop nu al. Dat is het gebed wat hij daar in hoofdstuk 1 bidt. En dan gaat hij verder. Verlicht de ogen van het hart, opdat u weet wat de hoop van zijn roeping is. Lieve broeders en zusters, dat je dat weet, wat de hoop is. Dit is de hoop. Niet, ik kom in de hemel. Nee. Maar ik ben straks daar. Ik ontvang een erfenis, de heerlijkheid van God zelf. Dat is waar de Heere God mee bezig is, in uw leven en in mijn leven. En alles wat u aan vrucht draagt, nu, vandaag, is tot extra glorie van de Heer Jezus zelf. Maar dit, Efeze 1, is allemaal wat hij doet. Zelfs hoofdstuk 2, het is niet uit uzelf. Uit genade bent u behouden. Hoofdstuk 5, dat hij straks u voor zich stelt zonder vlek of rimpel, onberispelijk, doet hij. Efeze is de brief van Gods genade, wat hij doet. En ik hoop dat u daar vanavond ook blij van wordt. Dat u zegt, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Als ik zo'n God heb, zo'n Vader heb, die mij met de Heer Jezus alle dingen wil geven, gegeven heeft. Tja, dan zeg je met Paulus 2 Korinthe 4, wij zien niet op de zichtbare dingen. Wel nee, we zien op de onzichtbare dingen. Wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen. Maar ja, wij zijn vaak, en ik ook natuurlijk, door omstandigheden overweldigd. Ja, gaat dat mis? De beamer is kapot. Oh, als dat maar goed gaat. Ja, zo gaat dat. Maar durven we nog ons zicht te hebben op de Heer Jezus, op de Vader van de Heerlijkheid? Let op die uitdrukking in Efeze 1, vers 17. Dat betekent niet onze Vader zoals in Johannes 17. Maar dat betekent degene die de Vader, de oorsprong van al deze heerlijke plannen. Dat je hem leert kennen. Maar er zijn twee voorwaarden. En het eerste is uw geloof in de Heer Jezus. De Heer Jezus. Dat je echt in je leven gezegd hebt, Heer Jezus, u krijgt mijn hele leven. Hier is mijn leven. U bent de Heer. Dat is de eerste voorwaarde. Want ik zal het proberen heel duidelijk te zeggen vanavond. Om al deze dingen te ontvangen, is genade van God. Geloof is nodig. Maar om deze dingen te genieten, dat is een heel ander verhaal. Om deze dingen te genieten zijn de voorwaarden van onze kant nodig. Behalve geloof. Dat is dat je de Heer Jezus aanneemt als je Heer in je heiland. Dat je dingen uit je leven wegdoet. Dat je hem gehoorzaam bent. Want hij zegt, wie mij lief heeft, houdt mijn geboden. En ik zal tot hem komen. En mijn Vader zal tot hem komen. Nou, dat is genieten. Dat is omgang met God hebben. Kent u dat? Omgang met de Vader en de Zoon. Dat u daarvan geniet. Dat u geniet van de Heer Jezus. En de tweede voorwaarde is de liefde tot alle heiligen. Johannes 14, het vaderhuis. Johannes 15, dit gebied ik u. Trouwens 13 ook, dus 14 staat tussen 13 en 15 in. Dat u elkaar lief hebt. Maar wij zeggen, ja, die mensen van mijn kerk, daar wil ik nog wel een keer hallo tegen zeggen, want wij op de koffie gaan. Maar die mensen van die andere kerk, wel nee. Nou, dan heeft u een behoorlijke blokkade om te genieten van deze dingen. Want hij zegt, ik heb gehoord van jullie liefde tot alle heiligen. Dus als er iemand een broeder of een zuster is, of die nou in kerk A zit of filiaal B, dan zegt u, ik hou van jou. Ik heb de liefde van God in mijn hart voor jou. En geen sectarisch denken, ja, die gelooft anders over het duizendjarig rijk of over de opname. Nou, schuiven we maar even weg. Nee. En dat is de voorwaarde. De voorwaarde is de Heer Jezus. In hem geloven en zeggen, u bent Heer. En de tweede, liefde tot alle heiligen. En dan nog zegt hij, ik bid dat God u geeft de geest van wijsheid. Bidden wij zulke dingen voor onze broeders en zusters? Ja, Reina heeft de voeten gebroken een paar weken geleden. De Heer, wilt u met Reina zijn, dat de voet beter. Maar bidden we dan ook dat ze inzicht krijgt in wie u zelf bent. Dat bidden we dan weer niet. Paulus wel. Het zijn hele bijzondere dingen. En ik hoop dat u vanavond genoten hebt. Dat u zegt, ik mag mijn hand erop leggen. Ik ben bestemd voor het zoonschap. Toen ik 1 jaar of 9 was, lag ik in mijn bedje. Hoe oud ben jij?
11?
12 alweer, hè? Gaat hard natuurlijk. Ja. Toen ik 9 was, of 10, toen lag ik in mijn bedje. En toen dacht ik, ja, dat is een groot heelal. En er zijn allemaal sterren. En wie ben ik dan? En er zijn allemaal heel veel miljoen Chinezen, zijn er. Zo dacht ik toen. En een heleboel negers in Afrika. En een heleboel mensen in Europa. En een, oh, ik kreeg een angst. Wie ben ik? Straks ga ik dood en dan was het. Ik stel niks voor. Het was 9 jaar toen. En als je deze dingen mag kennen, niet om jezelf op de borst te slaan, maar om te zeggen, Heer Jezus, Vader, ik ben bestemd tot iets. Ik ben geroepen tot iets. Om in de toekomende eeuwen, dus dat is het 1000-jarig vrederijk, dat is de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, al die toekomende eeuwen, tot lof te zijn van de rijkdom van zijn genade. Heel bijzonder. Bent u iemand met wie de Vader kan spreken over zijn zoon? Zegt u wel eens tegen de Vader, Vader, ik ben zo blij met uw zoon. De Vader zoekt zulke aanbidders. Ja, maar ik kan helemaal niet zingen, dat hoeft helemaal niet. Ja, maar ik hou niet van, nou, stop maar. Zeg het gewoon eens tegen hem. Vader, ik ben zo blij met uw zoon. Ik hou van de Heer Jezus. Ik dank u, Vader, dat u mij bestemd heeft tot het ontvangen van deze heerlijkheid. Tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Vader, ik prijs uw naam. Niet omdat mijn zonden zijn vergeven, ook, maar vanavond even, omdat u en ik bestemd zijn tot iets veel hogers. Dat wat in hem verborgen was, voor de grondlegging van de wereld. En de enige die het wist, toen, dat was de Zoon. En de Heilige Geest, die wisten het. En toen, 1000 jaren later, was er een apostel op weg naar Damascus. En die was de eerste die het zag. De heerlijkheid van de Heer Jezus, daar. Geprezen zij zijn naam. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Leest u goed. Efeze 3 vers 21. Hem zij de heerlijkheid. Waar? In de gemeente. Verheerlijkt in zijn heilige. Bewonderd worden in alle die hebben geloofd. De heerlijkheid van Christus in u. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. In en in Christus Jezus. Tot in alle geslachten. Zie je? Tot in alle geslachten. Is de heerlijkheid van de Heer Jezus en van de Vader in de gemeente. Ik hoop dat u het heeft begrepen een beetje. Ik hoop dat u het misschien terugluistert. Ik hoop dat je zegt, het is angstig mooi allemaal. Misschien is het tijd om de Heere God te aanbidden voor wat Hij heeft gedaan. Amen. 103 zie ik staan. We gaan even naar 103. Ja, dat is een toepasselijk lied, Evert. In Gods overwinning trekken wij ten strijde. Ja, zo zie je maar weer dat zoiets als het defect van een Beamer laptop toch weer zorgt voor een heel toepasselijk lied. Glorie voor de schepper, nu en voor altijd. En, ja, dankjewel Aart. Hem zij eer aanbidding, roem en heerlijkheid. Zingen wij tot glorie hem in eeuwigheid. Voor altijd en eeuwig tot zijn heerlijkheid zijn. Zullen we danken met elkaar? Vader, misschien is het wat moeilijk voor ons geweest, voor sommigen. Misschien duizelt het ons, maar Heer, u bent zo vol genade. De Bijbel zoekt naar woorden om dat te beschrijven. De rijkdom van uw genade, de heerlijkheid van uw genade. Vader, het draait eigenlijk allemaal om u. Om de heerlijkheid die u heeft laten zien in uw Zoon, de Heer Jezus. Die naar het kruis ging daar, 2000 jaar geleden. En daar, hoe gek het ook klinkt voor mensen om ons heen, de heerlijkheid van God heeft getoond op een heel bijzondere wijze. Onze zonden gedragen, de verlossing teweeg gebracht. En tegelijkertijd alle aspecten die in u verborgen waren, aan het licht gebracht. Uw liefde, die zo ver gaat dat uw eigen zoon met zonde beladen werd. Uw heiligheid, die moest wijken, uw gezicht moest wijken voor de aanblik van uw zoon daar aan het kruis. Zo heilig bent u. Die twee dingen daar alleen al. Vader, we danken u zo dat we daar een beetje zicht op hebben gekregen vanavond ook weer. Dat het u gaat om alle dingen onder hem straks te stellen. En alle dingen aan zijn voeten en wij met hem verbonden daar als een stad, als een bruid, versierd voor hem door de heerlijkheden van uzelf. Zoals Rebecca werd versierd met dat wat Isaac had meegegeven aan de knecht. Met zijn eigen heerlijkheden. Heer, het is zo mooi en we danken u. We zoeken naar woorden om u te danken en te aanbidden. En u zoekt aanbidders die zeggen, Vader, ik geniet van uw zoon. Vader, we danken u voor hem. We genieten van hem en we aanbidden hem in Jezus' naam. Amen. Ja, ik zal mijn heiland straks ontmoeten. 15a. En dan zingen we de eerste twee versen voor de Bijbeltekst of de zegen. Dat mag u dan staande doen. En dan komt er onder het voorspel een collecte. Dus dan gaan we eerst wat gaven afzonderen voor het werk van de groep die hier de Maranatha-boodschap wil blijven uitdragen. En dan zingen we daarna eerst de eerste twee coupletten. Ja, als deze dingen onze harten gaan vervullen, en dat zijn de dingen van de Vader, wie Hij is, ja, dan heeft dat effect op je leven. En dan ga je zeggen en roepen, kom Heer Jezus. En ik wil daarom afsluiten met de laatste twee teksten uit het woord van God. Hij die deze dingen getuigt, zegt ja, ik kom spoedig. Amen, kom Heer Jezus. De genade van de Heer Jezus Christus, zij met alle heiligen. Amen.